NPO Radio 1. Avro Tros.
Nieuwsshow. Met Peter de Bie en Diewertje Blok.
Het is 8:58, nog net. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuwsshow voor de laatste keer. Maar tot 9:30, want vanaf volgende week dan zijn we er gewoon weer de volle 2,5 uur. Wat gaan we dit uurtje doen? Nou, er blijkt een zenkerella te bestaan. Dat is een soort vliegende eekhoorn. Ooit van gehoord? Vast niet, want het beestje is voor het eerst gesignaleerd, terwijl de soort al tientallen miljoenen jaren bestaat. Rond 9:15 hoort u daar alles over. De Verenigde Staten en hun geschiedenis, want natuurlijk hebben ze die. Wel niet zo'n lange als Europa, maar de grondleggers van Amerika gaan toch zo'n kleine 300 jaar terug. Zij worden de Founding Fathers genoemd van de Verenigde Staten en zijn nu ook met die presidentsverkiezingen weer actueel. Straks rond 9:00 meer erover. Computerspelletjes als handelswaar. Wat betekent Nederland in de internationale game-industrie? En hoe groot is die industrie eigenlijk? Maar eerst, de verschrikkingen in Syrië en het beeld dat deze week het nieuws beheerste, dat jongetje met die verweesde uitdrukking in de ogen, onder het stof en het bloed in een ambulance in Aleppo. Een blik waaruit je denkt, genoeg gezien voor een mensleven.
Het zijn de zoveelste beelden, kort na een bombardement dus in Aleppo. Een aangrijpend beeld van het verdwaasde jongetje. En het maakte, en dat is merkwaardig eigenlijk, Syrië plotseling weer tot wereldnieuws. We zitten erover te praten, of we gaan erover praten met Jurjaan Laar, hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis. Wij zien op journaals eigenlijk alleen maar beelden van mensen die door, ja, net zo verdwaasd als dit kind eigenlijk, door de puinhopen lopen. Maar hoe ziet het dagelijks leven in zo'n stad er eigenlijk uit?
Ja, dat is ontzettend moeilijk om je dat voor te stellen. Ik ben er zelf nu 6 keer in Syrië geweest sinds 2011. En natuurlijk, voor heel veel mensen gaat het leven in zekere zin door. Maar in heel Syrië is niemand niet geraakt door dit conflict. Dus je is of familie kwijt, of familie is gevlucht. Mensen zijn zelf verwond geraakt. Of hebben moeten 1 keer, 2 keer, 3, 4 keer moeten verhuizen van A naar B, omdat de nieuwe plek waar ze terechtkwamen ook weer onveilig was. En in dit geval in Aleppo is werkelijk, er is elk huis, elke kliniek, elk gebouw komt wel of heeft het risico dat het in het geweervuur komt te staan in de linie voor bombardementen of voor mortiergranaten. En de mensen in Aleppo zelf, maakt niet uit aan welke kant van de stad, iedereen is angstig, depressief. En dat zeggen ook onze collega's daar, dat iedereen daar op dit moment, de afgelopen weken, echt continu angsten doorstaat en slecht kan slapen.
Hoe komen mensen praktisch gezien aan hun eten eigenlijk? Want de hele delen van die stad zijn toch afgesloten?
Ja, ik denk, in elke situatie gaat het leven door, waar je ook bent. Dat zie je in Zuid-Soedan, dat zie je in Jemen, dat zie je ook in Syrië. Mensen blijven natuurlijk zorgen en voor hun eten of zoeken eten. Maar dat is in sommige omstandigheden bijna niet te doen. Dus dan wordt het echt overleven. Maar gelukkig, ja, iedereen is natuurlijk wel creatief en bezig om maar op de een of andere manier toch iets te doen en te verhandelen. Om
en
er
komt
te
nog
komen.
Voedsel de stad in?
Dus er komt voedsel de stad in, maar bijvoorbeeld de laatste dagen weten we dat bij de afsluiting van het oostelijk deel is, ja, de prijzen van eten weer te verdrievoudigen in een paar weken tijd.
Maar dan hebben ze het over een corridor die er geschapen wordt voor 2x24 uur om inderdaad bevoorrading. Hoe moet je je dat voorstellen? Er komen er dan opeens vrachtwagens over prachtig geasfalteerde wegen met de sinaasappels binnenrijden? Zo zal het niet wezen.
Nee, dat is ontzettend complex. Dus dit soort situaties die waar we, bijvoorbeeld wij ook als Rode Kruis, onderhandelen moeten om toegang te krijgen tot die gebieden. Mm-hmm. Moeten we van alle partijen die toestemming hebben om dat voldoende lang te kunnen doen en veilig te kunnen doen zonder dat gevechten weer oplaaien.
En er wordt alleen maar over gesproken, hè? Er wordt onderhandeld. Nu over
wordt
onderhandeld.
Over gesproken, ja, over twee dingen eigenlijk. Is dus een langere adempauze van een aantal dagen. Maar er wordt ook al lang, en wij pleiten er al eindeloos lang voor, is dat er veel. Dat er echt dagelijkse pauzes zijn, zodat mensen dagelijks zichzelf kunnen herstellen. En de essentiële dingen kunnen repareren die nodig zijn. Want de ziekenhuizen die er nog zijn, zijn afhankelijk van water, die zijn afhankelijk van elektriciteit. De afgelopen weken zijn de watervoorzieningen in Aleppo, die worden draaiende gehouden via twee pompstations. Mm-hmm. En er zijn 2 miljoen mensen afhankelijk van. Die zijn stil komen te vallen doordat de elektriciteitsvoorziening is uitgevallen. Dus dat moet gerepareerd worden. Nou, dat doet het Rode Kruis ook. Maar dan heb je wel de juiste mensen met de juiste materiaal nodig op de juiste plek om die reparaties uit te voeren.
En je hebt gevechtspauze nodig.
En daar heb je echt pauzes voor nodig.
Maar ja. Zitten jullie om de rand van de stad te wachten? Of hoe moet ik me dat voorstellen, die hulpverleners? Jullie zitten klaar om op het moment dat er zo'n gevechtspauze is zo'n stad in te trekken. Hoe werkt dat?
Nee, we hebben natuurlijk we werken samen met het Syrische Rode Halve Maan. Dat is dus onze Rode Kruiscollega's uit Syrië zelf. Mm-hmm. Die werken, die wonen in Syrië, verspreid door het hele land. Dus ook in oostelijk Aleppo zijn Rode Kruis vrijwilligers actief. Het belangrijkste is dat we die kunnen blijven bevoorraden. Dus de mensen zijn daar. En het gaat dan vooral ook om de bevoorrading en de continue bevoorrading. En dat heb je in meer plaatsen. En in het internationale kantoor van het Internationale Rode Kruis zit in westelijk Aleppo. En het, zeg maar, het regiokantoor voor de hele Aleppo-provincie mm-hmm. zit ook aan die kant. Maar werkt in de hele provincie met allerlei satellietkantoortjes. Verspreid. In de provincie, dus ook aan de andere kanten, de verschillende kanten van de frontlinies.
Maar als je nou in de concrete situatie komt dat je inderdaad wil praten over bevoorradingen van gedeeltes van die stad, dan zou ik denken, je gaat dus praten bijvoorbeeld met het Syrische leger of met de opstandeling of wie dan ook. Die zeggen, ja, het zal allemaal lekker worden. U gaat ze bevoorraden terwijl wij ze uitproberen te roken op dit moment. En natuurlijk willen dat die zaak klem zit. Hoe gaat zo'n discussie dan?
Ja, dat is natuurlijk ontzettend complex. Maar tegelijkertijd, het belangrijkste blijft. Dus allereerst laat ik zo zeggen, er zijn natuurlijk de formele regels over oorlogsvoering. Ja. En daar houden partijen in Syrië zich volstrekt onvoldoende aan. Dus mm-hmm. In dit geval echt...
Alle partijen.
En daar roepen we ook echt de partijen allemaal toe op om zich aan die regels te houden. En af te zien van het gebruik van veel te zwaar materieel. Dat niet voldoende gericht is op legitieme, zoals we dan zeggen, militaire doelen.
En dat geldt ook vooral voor de bombardementen.
Het geldt voor alle partijen, voor alle vormen van materieel dat wordt ingezet. En dat is het eerste. En het tweede is natuurlijk de wil om te zorgen voor burgers. Die niet en mensen die niet meedoen aan die strijd. Die zijn er genoeg. Dat zijn er natuurlijk honderden duizenden miljoenen. De meeste mensen in Syrië. Die moeten beschermd worden. Die moeten hulp nodig kunnen krijgen.
Zitten jullie eigenlijk als een soort vertegenwoordiger?
Het is een continu proces met alle partijen. Met alle andere partijen die invloed hebben op die partijen. Om die toegang tot burgers te blijven krijgen.
Maar jullie doen ook daadwerkelijk mee aan die onderhandeling. Of jullie proberen ook mee te onderhandelen namens die burgers. Want jullie zijn eigenlijk degene die het voor die onschuldigen opnemen.
Het Rode Kruis doet onderhandelingen. De Verenigde Naties doen onderhandelingen. Mm-hmm. Wij praten met alle partijen die enige invloed kunnen hebben op veilige toegang en een betere menselijke situatie in Syrië, in Aleppo. Maar dat geldt ook nu in Idlib. Dat geldt ook in Dara, waar de gevechten weer enorm aan het oplaaien zijn. Heel veel andere plekken op dit moment zijn de gevechten enorm aan het escaleren. En in al die plekken maken we ons zeer, zeer ernstige zorgen over het wel en wee van gewoon tientallen duizenden, honderden duizenden mensen.
En de mensen die bevoorrading doen, is dat erin en eruit?
De konvooien dus zeg maar, worden altijd begeleid door Rode Kruis medewerkers en vrijwilligers. En die gaan weer terug naar hun oorspronkelijke werkplek. Dus die gaan daarin en die gaan weer uit. Maar hun Syrische collega's die zitten aan de andere kant van de linie en die werken daar vandaan. Oh. Vanuit hun zeg maar, eigen woonplaats aan de hulpverlening.
En de gouden wet in dit soort situaties was altijd, of is misschien nog steeds zo, dat je vooral als konvooi helemaal vol hangt met Rode Kruisvlaggen en dat je daardoor een soort van veiligheidsgarantie voor jezelf hebt. Werkt dat daar nog?
Ja, dat werkt. Dat werkt natuurlijk zo goed en zo kwaad als het gaat. Voor ons is het belangrijk dat partijen begrijpen wie we zijn, wat het Rode Kruis is, hoe we werken. En dat we volstrekt neutraal en onpartijdig zijn. En dat is altijd onderdeel van het gesprek. En dat vraagt ontzettend veel dialoog. waar dan ook. En dat is op hogere niveaus in de commandostructuren, tot en met het moment dat je bij een checkpoint staat. En dat moet je blijvend doen. De acceptatie is denk ik de laatste jaren wel verbeterd. In het begin was het moeilijker, omdat Syrië ook niet zo'n soort conflict kende. Dus partijen waren ook niet gewend aan zo'n intern conflict. Dus was het moeilijker, was de bekendheid van het Rode Kruis in die zin ook veel lager. Dus we hebben ontzettend veel moeten investeren. We hebben ook 60 Rode Kruis medewerkers en vrijwilligers in Syrië verloren voor de afgelopen 5 jaar. Dus het is gewoon gevaarlijk.
Mm-hmm. Jullie zijn ook de laatste instantie in deze categorie die er nog zit, hè?
Absoluut, ja. 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 Wij verlenen ongeveer 4 miljoen mensen per maand voedselhulp. We geven het schoon drinkwater vrijwel aan iedereen in Syrië. De afgelopen jaar 15 miljoen Syriërs hebben ze toegang gehad tot schoon drinkwater via ons werk. Met name die reparaties van die pompstations, het leveren van de reinigingsmaterialen die nodig zijn om dat water schoon te krijgen. Maar in Aleppo bijvoorbeeld, door het aanleggen van bijna 50 van die diepe putten. Waarmee water diep in het grondwater diep uit de diepte omhoog wordt gehaald. Zodat mensen minder afhankelijk zijn van die maar 2 pompstations. Mm-hmm. Die zo kwetsbaar zijn.
Is er nog een grens waarop je zelf het besluit neemt, hier gaan we nog mee door, of we stoppen er hiermee? Waar ligt die grens?
Nou ja, die grens is moeilijk te trekken. Maar kijk, ik denk eerst belangrijk is de Syrische Rode Halve Maan. Dus mijn Syrische collega's, uh-huh, die wonen, werken in Syrië. Dat zijn Syriërs. Uh-huh. Die hebben een keuze gemaakt. Ik wil wat doen. Ik wil wat doen voor mijn eigen landgenoten. Mijn fellow Syrians. Uh-huh. Het is moeilijk om te zeggen, je mag niks doen. Wat wij kunnen doen is ze begeleiden en ondersteunen om vooral het zo veilig mogelijk te doen.
Nou ja, je kan als organisatie zeggen, luister, we steken geen geld meer in van die ongeveer halve zelfmoordmissies die het af en toe lijken te zijn.
Maar dat zijn het natuurlijk niet. Het zijn geen zelfmoordmissies. Dat is het, die veilige vorm van hulpverlening. Dat is natuurlijk essentieel. Dus we gaan niet zomaar een gebied in als we niet die veiligheidsgaranties hebben dat het kan. Dat doen de Syrische collega's ook niet. Dus die zijn continu in gesprek en kijken wat er gaande is, of ze wel of niet veilig over straat kunnen. Dus die zijn ook niet elke dag bezig om linies over te gaan als dat niet kan. Maar het is wel belangrijk dat we ook beseffen, zij gaan niet weg.
Ja, het feit dat jullie
dus
daar nog zijn,
Kruis, in die zin gaat nooit ergens in zekere zin weg.
Ja. Omdat je lokale mensen hebt.
Omdat we lokale mensen hebben. Dus die internationale aanwezigheid wel. Maar die is ook zo ontzettend belangrijk om ook bij te staan in de dialoog met strijdende groepen.
Wat is er op humanitair gebied nodig eigenlijk?
Ja, er is ontzettend veel nodig. We weten nu al dat we het nog tientallen miljoenen nodig hebben tot einde dit jaar. Als we gewoon willen doorgaan met de hulpverlening.
Voor watervoorziening,
voor water, eten en vooral echt medische hulp. Medische hulp is echt een enorm groot probleem. Dus dan hebben we het er gewoon over medicijnen, maar ook al medisch materiaal wat nodig is voor de ziekenhuizen. Dat is niet, dat is in Syrië, maar dat is ook in Jemen, dat is ook in Zuid-Soedan en de Congo. Dus daar is, ja, er is ontzettend veel hulp voor nodig om de noodzakelijke dagelijkse hulp te kunnen blijven bieden, zoals ze dat nu doen.
Vandaag een bericht in de krant van het Rode Kruis: het geld is op.
Ja,
is het inderdaad zo ernstig?
Nou ja, als je gewoon kijkt naar wat we bijvoorbeeld vandaag de dag besteden aan de noodzakelijke hulpverlening in Syrië, dan hebben we tot einde van het jaar iets van 40 miljoen
nodig.
En daar kan je niet bij de
Verenigde
Naties.
Dus ja, als dat niet binnenkomt, dan is er niets anders mogelijk dan andere creatieve oplossingen. Dan ga je minder voedsel uitdelen, of je gaat minder medische hulp verlenen.
Maar
of je
is dan niet het gesprek met de Verenigde Naties onmiddellijk van toepassing?
Nou ja, wij hebben verschillende donateurs. We hebben mensen die ons steunen. Het Nederlands publiek, die fantastisch ook alle afgelopen campagnes die we hebben gedaan. Want het is niet. We hebben voor Syrië zelf al 5 keer actie gevoerd. Dus het Nederlands publiek is voor ons ontzettend belangrijk. Bedrijven zijn belangrijk, overheden zijn belangrijk. Dat zijn de belangrijkste donateurs van het Rode Kruis.
Ja, Giro 6868 of ja. 6868, wat, ik weet eigenlijk niet.
6868,
ja, dat is beter. Ja, daar hebben jullie weer een oproep voor gedaan, maar dat bestaat natuurlijk al langer. En het heeft inderdaad, ja, je noemt het woord cynisch. Het is ook cynisch dat zo'n foto van precies dat jongetje eigenlijk weer aanleiding is dat het weer even op ons netvlies staat en dat we weer weten hoe ernstig de situatie is. Want je raakt eraan gewend, aan Syrië. Hoe ja erg dat ook is. Hè? Het verdwijnt een beetje in de sportzomer, om het toch maar weer eens eventjes te noemen. Nou ja, en dat soort, het verdwijnt gewoon uit het nieuws langzamerhand.
Ja, en dat, ik ben er zelf zoveel keer geweest. Het is het grootste humanitaire drama op de wereld. En dat kunnen we niet gewoon voorbij laten gaan. Dus het is ontzettend belangrijk om die aandacht te blijven vragen. En vooral het menselijk leed en het humanitaire drama continu onszelf eraan te blijven herinneren, hoe wrang het ook is. Maar elke keer dat ik er zelf geweest ben, denk ik als vader van een tweeling van 6, elke keer aan datzelfde gevoel van wat zou ik doen als ik daar zou zitten.
Nou, zeg het eens.
Dat kan ik durf niet te zeggen. Het is links of rechtsaf. Ja, dat vind ik heel moeilijk om. Als je me dat vraagt, vind ik dat heel moeilijk om te zeggen. Want ik ben aan de andere kant ook continu bezig om mensen wel vooruit te helpen in dit soort situaties. Dus het is heel moeilijk. Ik denk dat veel Syriërs dagelijks met dat dilemma zitten en die keuzes moeten maken, maar soms ook niet kunnen maken. Ja, hoe kom je de grens over? Mm-hmm. Ja, en wat dan? Dus dat is natuurlijk ook een hele grote onbekende.
Dank voor uw uitleg. U weet het dus, u zult het ook in de kranten en overal tegenkomen. Giro 6868. Hartelijk dank. Jurian Laar hoorde u, hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis.
Een terrein afgeladen vol met 650 fanatiekelingen, games en gadgets op weg naar Keulen. Het is even een omschakeling, maar goed. Vanochtend vertrok die trein, een speciale express, vanuit Amsterdam naar de grootste gamebeurs in Europa. Gamescom heet het. Tussen de Koreanen, Japanners en Amerikanen staat ook een handjevol Nederlanders met hun handelswaar, de computergames. En Horst Strek, voorzitter van de branchevereniging, de Dutch Games Association, die is even hier, maar staat daar ook met een stand. Dus hoort eigenlijk in de trein te zitten. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Gaat met de auto erachteraan.
Nee hoor, wij zitten op het business-to-business deel van de beurs. Ja. En dat is van woensdag tot en met vrijdag.
Oh, hoeft nog niet.
Het is al geweest.
Oh, dat is al geweest. En een beetje goede business gedaan. Want als we het over die business hebben, de game-industrie, waar gaat dat om? Om hoeveel geld gaat dat eigenlijk?
De totale industrie is bijna 100 miljard wereldwijd.
En welk deeltje daarvan
te klein.
Met Nederland?
Maximaal 225 miljoen.
Ja?
Ja. Dus dat is, daar kunnen we
echt. Daar is een hoop winst nog te halen.
Zeker
dus
een hoop winst te halen. En ook echt niet onmogelijk.
Nee. Waarom dan eigenlijk? Want je hoort heel vaak verhalen dat Nederlandse ontwerpers juist in deze industrie hartstikke goed en bijzonder zijn.
Dat klopt helemaal. Dus dat geluid, dat ondersteun ik volledig. We hebben heel veel talent.
En waarom kom je dan eigenlijk maar in zo'n heel klein gedeelte van de koek terecht?
Dat heeft vooralsnog heel veel te maken met geld. Bij games wordt het steeds moeilijker door de enorme competitie, ook al heb je een verschrikkelijk goede game, om daar tussenin te komen. Er komen een paar honderd games per dag uit. Mm-hmm. Die competitie is heel zwaar. Dus een goede game maken is niet alleen dat je dat kunt, dat beheersen we wel in Nederland, maar dat je ook heel goed weet hoe je dat moet vermarkten, hoe je dat in de markt moet zetten, hoe je het eigenlijk plat gezegd moet verkopen.
We zijn niet zakelijk genoeg. Een beetje de jongens in de zolderkamertjes, jongens en meisjes, ja, met bleke hoofdjes die vreselijk knap zijn,
klopt,
in het
beeld
ontwerpen
voor
van
een, voor
games.
Een groot deel wel. Natuurlijk niet over de hele linie, want we hebben ook bedrijven die echt al verder zijn dan dat en het behoorlijk goed doen. Mm-hmm. Maar er zijn er inderdaad veel van dat soort bedrijfjes enorm intrinsiek gemotiveerd, maken geweldige dingen, enorm intelligent. Op het zakelijk niveau kunnen we daar stappen maken. En er is ook hulp gewoon bij nodig. Het kost gewoon geld. Ja. Dus om ergens in die top 10 te komen, heb je een hele goede game nodig. Die hebben we. En daarnaast ook veel marketing, power en geld.
Ja, en dan ga je dus de gesprekken in. Want zo gauw als de grote industrie in de gaten heeft dat jij met je kleine zolderkamertje iets unieks hebt, word je toch onmiddellijk opgekocht, neem ik aan. Maar die lijnen zijn er dus kennelijk niet goed genoeg.
Nee, je wordt sowieso niet onmiddellijk opgekocht. Want de industrie is ook wat, ingesloten eigenlijk. We moeten veel meer naar buiten treden, zodat investeerders snappen, hey, dit is misschien best wel een interessante industrie.
Leg
om
dat eens
in te
uit?
Investeren.
Ja? Waarom?
Door een beetje misschien geboren uit die zolderkamersmentaliteit. Het zijn programmeurs en artiesten die het super gaaf vinden om een mooie game te maken. Treed je daar ook niet zo snel naar buiten. Je praat met mede-collega's. Hoe los jij dit op? Zou jij dat doen? En ook als je het eenmaal gaat lanceren, hoe los. Dus
maar ook uit angst dat er dingen gejat worden, bijvoorbeeld?
Ik weet niet of die angst aanwezig is of dat er dingen gejat worden. Nee, ik denk dat die angst niet zo groot is. Maar wel misschien wat terughoudend voor het onbekende. Hè? Dus als iemand voor jou geld maakt, wil die daar ook iets voor terug. In de vorm van aandelen of een stukje IP. En daar kunnen mensen best wel eens terughouden.
Zo'n IP, ik weet het bij God niet wat het is.
Intellectual property, de game zelf. Excuses, er zijn geen goede Nederlandse woorden voor eigenlijk.
Maar goed, je hoort toch heel vaak van games. Ja, nu heb je dat Pokémon waar iedereen gek van is. Ja. Er zijn altijd van die hypes en is een game heel succesvol. Dan denk je toch, ja, er is een ontzettende hoop poen mee te verdienen.
Dat is ook absoluut zo. En daarom moeten we in Nederland naar buiten treden en zorgen dat hier een gezond investeringsklimaat komt. Het zijn investeringen volgens mij die de industrie verder helpen en niet zozeer subsidies. Dus als bijvoorbeeld in Finland hebben ze een programma gelanceerd, daar investeert de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk. Maar het zijn echt investeringen. Een investeerder verwacht een ROI, return of investment. Dan zit er de juiste druk achter. Op het moment dat het een subsidie is, dat kan wel voor culturele of spellen die een heel ander doel hebben. Dat die er ook komen, soms om wat innovatie of gewoon een keer iets anders te doen. Is ook prima dat er is, maar wil je echt de juiste dynamiek veroorzaken, dan moet je gewoon een investeerders hebben. Want op een bepaald
niveau. Ja, maar waarom zitten die investeerders, waarom lukt dat dan wel in andere landen en niet in Nederland? Waarom zijn daar investeerders? Die kijken toch ook. Nederland is toch niet gesloten? Die zien toch ook hoe goed die industrie kan functioneren in andere landen?
Op dat gebied nog meer naar buiten treden en ook echt een groot succes behalen. Op het moment dat je één groot succes hebt, echt groot.
En dat hebben wij hier nog niet meegemaakt.
Ja, de grootste gamestudio die we hier hebben is denk ik Guerrilla Games. Die hebben een game gemaakt, Killzone is een hele bekende console game.
Wel pijnlijk, we zitten ook nog steeds hier met iemand van het Rode Kruis. Wat is het een bizarre wereld, sorry
het
hoor.
Is gelukkig het is geen oorlogsgame, maar het is een oorlogsgame tegen aliens die niet bestaan. Dus dat
Want Nederland is groot ook in een ander gedeelte van die markt. Dat is de serious games. Dus niet alleen een konijn 27 keer op zijn hazen slaan en dan punten krijgen. Ja. Er zijn ook serieuze spellen en daar zijn wij kennelijk goed in, hè?
Daar hebben we een voorsprong op de rest van de wereld. Ja. Ruim 45%.
En daar moet je dus eigenlijk misschien wel op concentreren, of niet?
Ik denk beide. Maar dat zal ik zo meteen eventjes toelichten. Maar ruim 45% van onze gamesindustrie bestaat uit serious, of tegenwoordig noemen ze dat ook applied games.
Ja, en wat zijn dat eventjes? Ik bedoel, Pokémon is de ene kant en wat is de andere kant?
Nou, maar daar kom ik zo op terug op.
Nee, daar heeft u de tijd namelijk niet voor.
Ja, dus ik denk het wel. We gaan toch even terug. Maar dat is games die je gebruikt om dingen op te lossen. Maatschappelijke problemen op te lossen. Er is bijvoorbeeld een game gemaakt door Monobanda. En mensen in bejaardentehuizen die het klinkt naar om te zeggen, maar aan het einde van hun leven zitten. Uh-huh. Die helemaal de weg kwijtraken qua geheugen. Uh-huh. En noemde
dus
dat
bij dementie, Alzheimer.
Hebben ze een tovertafel, daar projecteren ze eigenlijk een heel eenvoudig, maar heel slim doordacht spel. En mensen die dus eigenlijk de hele dag alleen maar stilzitten, omdat ze helemaal geen impulsen meer hebben, en dat die reageren heel goed daarop. En die komen daaruit en hun kwaliteit van leven wordt daardoor bevorderd. Dat is een heel simpel en mooi voorbeeld van een serious game.
Ja, daar zou je bij wijze van spreken zorgverzekeraar kunnen laten investeren.
Ja, en dat gebeurt ook al wel. En er is een andere serious game die heeft dat kan ik heel kort uitleggen, maar die heeft eigenlijk de controller omgebouwd tot een operatie-instrument. En daarmee doe je echt een entertainment-game, speel je daarvan. Maar als een chirurg in opleiding dat spel heel goed beheerst, dan weet hij ook de juiste bewegingen te doen om te opereren.
Ja, ik zie de markt wel, hoor.
Als wij ook.
Ja. En nu de rest nog. De rest maar zeker nog. Als het hier om gaat. Ja, tijd voor meer hebben we nu niet. Maar goed, we zullen er vast nog wel wat over horen. Die grote gamesbeurs die dus nu in Nederland is. Horst Trek spraken we, voorzitter van de Dutch Games Association. De beurs in Keulen is nog tot morgen. En wij zijn er zometeen weer na het nieuws. En hebben het over de Founding Fathers van de Verenigde Staten. Zij maakten de grondwet waarop dat land nog steeds
gebaseerd is. En een bijzonder beestje.
Hoe heet hij ook alweer?
NTO Radio 1.
Voor tienduizenden euro's een olifant of een leeuw doodschieten. Deze trofeejacht moet maar eens afgelopen zijn, vindt onze regering. Maar niet alle natuurbeschermers zijn het daarmee eens. In een monumentaal pand in het centrum van Utrecht woont 's winters een gigantische kolonie vleermuizen. In de zomer komen ze elke avond alvast even langs om de boel te inspecteren. En verder in Vroege Vogels een internationale documentaire over de grote hamerhaai, ecoloog Han Lindeboom die zich al tientallen jaren sterk maakt voor natuurgebieden op zee, en we maken de shortlist bekend van de Jan Wolkersprijs.
Op NPO Radio 1.
Morgenochtend van 6 tot half 10.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Nieuwsshow. Met Peter de Bie en Diewertje Blok.
Het is 9:03. Welkom bij het laatste half uurtje van de Nieuwsshow. Straks gaan we u helemaal bijpraten over de Zenkerella Eekhoorn. En maakt u zich geen zorgen, het is geen nieuw Disney figuurtje of een Pokémonnetje. Het is een heus beestje. En een grappig ding ook. En dan gaan we het nu hebben over de oorsprong van de grondleggers van Amerika. We kennen de naam wel, maar wie het zijn, de meesten weten het niet.
Nee, die Founding Fathers.
Precies.
Ja, en ze komen toch regelmatig voorbij. Als je naar Amerikaanse series kijkt, dan hoor je dat wel eens. Denk je, oh ja, Founding Fathers. En nu met de campagne voor de presidentsverkiezingen worden ze ook weer gebruikt. Vooral door Hillary Clinton. Deze mannen die de grondwet neerschreven eigenlijk voor de Verenigde Staten, zoals we die nu ook nog steeds kennen. Het was een groep wijze mannen. Zoals bijvoorbeeld Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton. Nou, die namen die zeggen ons nog wel iets, maar er zijn er nog meer. Wie waren ze nou? Wat dreef hen? En zijn ze anno 2016 nog steeds relevant? Of nou ja, juist vergeten niet, want ik hoor het nog steeds voorbij komen. Frans Verhagen die schreef er in ieder geval een prachtig boek over. Founding Fathers, de grondleggers van de Verenigde Staten. Hartelijk welkom.
Hallo.
Ja, aan het einde schrijf jij bijna aan het einde van je conclusie. Ze verdienen waardering, maar toch was het een raar stelletje. Ja. En ze verdienden ook een boek, vond jij. Heeft dat te maken met nu, die actualiteit, de presidentsverkiezingen?
Nou, beide. Het Amerika van nu is het product van wat die mensen, die mannen, toen in elkaar gezet hebben. 230, 240 jaar geleden. Ja. En de manier waarop ze dat deden is geweldig knap. En als je kijkt naar, ik heb er 7 uitgepikt. Dus inderdaad, die 4, dat waren ook de eerste 4 presidenten. Hamilton was de minister van Financiën. Benjamin Franklin was die man die de bliksem via zijn vliegertje ontdekte dat elektriciteit was. Dus was een uitvinder en een zakenman. En John Jay, dat was de eerste opperrechter van de Supreme Court en een diplomaat. Die 7 heb ik bij elkaar gepakt om te laten zien hoe ze, ja, eigenlijk aan de rand van de beschaafde samenleving, hè, die 13 kolonies daar in Amerika, moet je voorstellen, 1776. In Nederland hebben we stadhouder. In Frankrijk is de revolutie nog niet geweest. Overal hebben ze koningen en keizers. En dan gaan ze in Amerika. En een hoop gedoe. En dan gaan ze in Amerika een systeem in elkaar zetten. Met wat later een grondwet en een president die iedere 4 jaar wordt gewisseld. Nou, dat was uniek. En je weet hoe die grondwet begint, hè? We the people. Moet je je voorstellen, het is eind 18e eeuw. En dat heb ik altijd fascinerend gevonden. Ja. Hoe die mannen, hoe die mensen daar aan de rand van de samenleving, ja, creatief konden zijn.
Om ze vooral duidelijk te maken dat ze niet onder die Engelse koning wilden vallen.
Nou, dat was de onafhankelijkheidsverklaring. Hè. Dat begint met All men are created equal. Dat heeft Thomas Jefferson geschreven. Waarbij ze overigens vergaat dat er ook nog zwarte
En indianen
waren. Die hadden ze maar even terzijde geschoven. Maar goed, een mooie tekst waarmee Amerika begon. En die onafhankelijkheidsverklaring bestaat voor een heel groot deel uit klachten over de koning. Want ook moet je dat weer in de tijd plaatsen. Je kon niet zomaar tegen die koning zeggen van, opdonderen, wij gaan voor onszelf beginnen. Nee, want die koning had ook zijn macht van God gekregen, van buitenaf. Dus je moest wel een reden hebben om afstand te nemen van die koning.
Maar ze konden eigenlijk niet gehinderd door historie, door enige historie, van nul af aan beginnen met een maatschappij te ontwerpen. Of moet ik het niet zo zien?
Nou ja, dat is nog niet zo simpel. Want als je met nul begint, dan moet je ook het allemaal zelf bedenken. Dus waar zochten zij hun voorbeelden? Bij de Romeinen. De enige echte republiek. Hè? Niet een monarchie, maar een burgerlijk systeem waarbij de macht wisselde van persoon op persoon. Uiteindelijk werden dat ook keizers. Maar daar zochten zij hun inspiratie. En als je in Washington rondloopt, hè, ik heb er 7 jaar gewoond. Ja. Het stikte van de kolommen van de Romeins-achtige gebouwen. Kapitool, het Witte Huis ziet er ook zo'n beetje uit. Ja. Dat heeft te maken met waar zij hun inspiratie vandaan haalden. Bovendien, ook zo uniek voor die mensen in die tijd. Ze hadden alles gelezen. Cicero, Machiavelli, Locke, Burke, al die Montesquieu.
Hadden natuurlijk allemaal Europese wortels uiteindelijk.
Ja, maar ze zaten er allemaal al een paar generaties. Ja, ja. Dit waren geen immigranten, behalve Alexander Hamilton. Die kwam uit het Caribisch gebied. Dat was een bastaardkind, noemde John Adams hem altijd. Maar de rest die zat er al behoorlijk lang. Dus wat dat betreft waren het geen nieuwkomers, hoor.
Nee. Ze zijn nog steeds actueel. Hè? Ik zei het al, het blijkt ook weer bij de presidentsverkiezingen. Althans, zeker bij Hillary Clinton. Die haalde bij de conventie in juli van de Democraten de Founding Fathers aan. Ze refereerden aan een bijeenkomst in Philadelphia voor de stichting van de grondwet in 1776, als ik het wel heb.
Nou, twee dingen in Philadelphia. In 1776 heb je de onafhankelijkheid. Ja. De onafhankelijkheidsverklaring. Dat is die All Men Are Created Equal. En dan 1787, 11 jaar later, hebben ze ontdekt dat een confederatie niet werkt. Wat wij overigens met de EU nu ook weer ontdekken. He, dus dat je het meer aan elkaar moest koppelen. Je moest een echte federale staat maken. En toen hebben ze die grondwet geschreven, ook in Philadelphia.
Ja, het is in ieder geval, voor haar staan die Founding Fathers voor, zijn het symbool voor samenwerking. We luisteren heel even naar een fragment van wat ze daar zei.
When representatives from 13 unruly colonies met just down the road from here, some wanted to stick with the king, and some wanted to stick it to the king. The revolution hung in the balance. Then somehow they began listening to each other, compromising, finding common purpose. And by the time they left Philadelphia, they had begun to see themselves as one nation. That's what made it possible to stand up to a king. That took courage. They had courage. Our founders embraced the enduring truth that we are stronger together.
Ja, fantastisch. Ze zegt precies waar het op staat. En dat vond ik ook het mooie bij het schrijven van het boek. Mm-hmm. Het zijn totaal verschillende persoonlijkheden. Ze hebben allemaal verschillende ambities en verschillende achtergronden. Ze komen samen. Niet alleen deze 7, het waren er een stuk of 70, 80 die echt een hoofdrol speelden. Kwamen samen om in eenheid die afstand te nemen tot de Engelsen. En uiteindelijk, in de loop van het proces, zijn ze weer uit elkaar gegroeid. En werden ze politieke tegenstanders. Jefferson is uiteindelijk, heeft John Adams verslagen bij de presidentsverkiezingen van 1800. Mm-hmm. En dat vind ik zo mooi. En daar heeft zij groot gelijk in, zoals Hillary Clinton dat zegt. Ze kwamen bij elkaar om in eenheid dat land te scheppen. En ze waren bereid om ook daar verschillen van mening over te hebben. En die ook in eenheid, als het ware, uit te vechten.
Maar daar gebruikt Hillary het natuurlijk ook.
Natuurlijk.
Omdat ze Trump natuurlijk alleen maar ziet als een splijtswam die.
Nou, niet alleen Trump. Kijk, we hebben nu 6 jaar republikeinse meerderheden in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden. En het is een en al obstructie geweest. Ze hebben geprobeerd om Obama voortdurend dwars te zitten.
En dat gaat eigenlijk tegen het hele ideaal van die Founding Fathers.
Ja, nou, dat ligt weer gecompliceerd. Want het is natuurlijk wel, Montesquieu, de scheiding der machten. Hè? Het congres heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar wat Hillary terecht zegt, je moet compromissen sluiten. Ergens, in Nederland ook, als we een kabinet gaan formeren, dan gaan de verkiezingsbeloften die opzij gezet en dan ga je proberen om praktisch te zijn. Mm-hmm. En daar doelde zij eigenlijk op. En terecht, want de afgelopen jaren was het alleen maar polarisatie en daar breng je niks mee tot stand. En zij verwees terecht naar deze mensen die over hun eigen vooroordelen, over hun eigen belangen heen konden stappen om toch een eenheid te scheppen.
Is het eigenlijk min of meer toch de sfeer gebleven die die heren hebben neergezet. Normaal gesproken, uiteindelijk in 250 jaar... wordt er meestal zoveel aangesleuteld en veranderd... dat er toch iets anders ontstaat. Maar de indruk blijft een beetje dat het eigenlijk gewoon bij zijn hardcore gebleven is.
Nou, de hardcore, de grondwet wel. Het is de oudste geschreven grondwet van de wereld. Er zitten natuurlijk amendementen op, dat weten we allemaal. Er zijn dingen veranderd. Maar de verhoudingen zijn ook een beetje veranderd. Hè? Die president stelde in de 19e eeuw niet zoveel voor. Er was geen grote overheid, dus ook geen president die veel kon doen. Dat is veranderd met Theodore Roosevelt aan het begin van de 20e eeuw. En dan vooral met Franklin Roosevelt natuurlijk. En die twee oorlogen waar je een federale overheid nodig had... om oorlog te voeren en om de depressie voorbij te komen. Nou, die federale overheid is nooit meer weggegaan. Dus het is steeds groter geworden. Ja. Daar is de rol van de president natuurlijk ook veranderd. Amerika is een wereldmacht geworden. Eerst was het een bundeltje provinciale kolonies... die eerst maar zijn eigen terrein moesten uitvinden... want ze wisten niet eens wat er allemaal op dat grote continent lag... Hè, totdat ze de westkust bereikt hadden. En sinds 1900 is Amerika wereldmacht. Sinds 1945 zitten we in de American Century. En zijn die verhoudingen dus wel een beetje veranderd. En die president heeft veel meer, een veel belangrijkere rol gekregen. Supreme Court, het hoogste hof, je hoort vaak over uitspraken... die iets veranderen in de Amerikaanse samenleving. Dat is ook, heeft ook moeten groeien. Dat staat ook niet zomaar opgeschreven in de grondwet. En de grondwet is natuurlijk, ja, je zet het in woorden neer... maar het is geen dood ding.
Nee, maar er is ook meer, tegelijkertijd ook door... er is meer macht bij die president en federaal... maar er is ook daardoor meer wantrouwen bij heel veel Amerikanen... tegen de politiek ontstaan... waar volgens mij Trump weer heel erg voedt.
Ja, kijk, de geschiedenis van wat er vandaag gebeurt... is een product van de geschiedenis. Amerikanen hebben altijd een moeizame verhouding gehad... tussen die staten, die 13 kolonies, 13 staten... en nu 50 staten, en die federale overheid. Dat vecht altijd, want eigenlijk willen ze op lokaal niveau... zoveel mogelijk regelen en die federale overheid... willen ze eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben... behalve als ze AOW willen trekken, of als ze steun willen hebben... of als ze hulp willen hebben. Er zit dan een soort tweeslachtigheid bij Amerikanen in. Die zit ingebouwd in die grondwet en die is, zou ik willen betogen... die trekt de hele geschiedenis van Amerika, zie je die terugkomen. En die zie je nu ook in die presidentscampagne terugkomen... in een extreme vorm.
Welke was het belangrijkste, of was er geen belangrijkste?
Van die club?
Ja.
Nou, nee. Ik denk dat ze allemaal elkaar nodig hadden om dit tot stand te brengen. Als je er eentje uit moet pikken, dan zou ik toch George Washington doen. De eerste president. Uh-huh. En waarom is hij zo belangrijk? Ik zei dat die president had niet zo'n belangrijke rol. Maar hij moest wel het voorbeeld zetten. Hij moest na 4 jaar aftreden. Althans,
was het ook bedacht, hè?
Ja, het is altijd 4 jaar geweest. En ze hebben ook geen enkele verkiezing overgeslagen. Burgeroorlog of wat dan ook. Altijd keurig die verkiezing, iedere 4 jaar. En doordat hij dat deed, zette hij ook de toon. Hij zei van, oké, staat 4 jaar en dan ga ik weg na 4 jaar.
Want het was de eerste plek waar dat zo was natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. We praten 1793.
Het is toch bijzonder, wij kijken altijd een beetje neer van... Amerika heeft geen geschiedenis. Hè? Of dat stelt niet zoveel voor. Maar...
Nou, als je met Amerikanen praat, dan hebben ze het altijd... Wat maak je nou Amerikaan? Ja, die grondwet. Platteland. Rijdt zo'n mannetje rond in een SUV met 2 geweren achterin.
Ja, precies.
En waarom mag je 2 geweren hebben?
Het tweede amendement op de
grond. Ja, maar ze weten hoe die grondwet in elkaar zit. Ja. Dat is de basis.
Freedom of speech natuurlijk.
Freedom of speech, freedom of religion. Het zit er allemaal in. Ze hebben het er allemaal in gestopt. George Washington is zo belangrijk omdat hij zich ook hield aan die... En ook na 8 jaar, dus na 2 termijnen, helemaal terugtrad.
Want ook die 2 termijnen waren toen meteen bepaald?
Nee, dat is pas veel later gekomen. Okay. Nee, hij heeft wel een voorbeeld gezet. Dat hebben de Republikeinen erin gestopt in de jaren 50 van de 20e eeuw. Toen ze zo kwaad waren dat Franklin Roosevelt 4 keer gekozen was. Dat ze dat nooit meer wilden. Ja. Dus je kunt die grondwet wel aanpassen met een amendement. Nee, maar die Washington is zo belangrijk omdat hij op bepaalde momenten de macht afstond. En macht overdragen, democratisch overdragen aan een ander. En later naar de oppositie. Dat is de grondslag van democratie. En die moet iemand vestigen. En daarom is Washington denk ik wel een hele belangrijke. Maar ik zou wel zeggen dat zonder elkaar hadden die 7 dat nooit tot stand kunnen brengen.
Maar het curieuze is natuurlijk dat wij hier vandaag de andere kant van de oceaan er altijd toch een beetje naar kijken. Ja, bijvoorbeeld in die wapendiscussie moet je eens kijken hoe er misbruik van gemaakt wordt. Maar dat gaat natuurlijk echt precies, het loopt totaal uit de hand. Maar je blijft je maar beroepen op iets... want dan stel ik je Sinterklaas 300 jaar geleden hebben bedacht.
Nou, sterker nog, het is interpretatie van dat tweede amendement op de grondwet. Want je kunt het ook heel anders interpreteren. En dan gaat het over militia's. Het gaat helemaal niet over individueel wapenbezit. Nou, maar dat heeft te maken. Maar dan moet ik nog een half uurtje extra hebben. Die wapens in Amerika zijn deel van de samenleving. De frontier, het Wilde Westen. Wij kennen de Hollywood-versie. Maar het was natuurlijk altijd aan de rand van die beschaafde wereld. Moest je je verdedigen tegen indianen, tegen beren, tegen de wildernis. Mm-hmm. En vandaar dat die wapens in Amerika altijd een grote rol gespeeld hebben. Dus je moet niet zo simpel zien dat het alleen maar gaat over mijn recht op wapens. Dat heeft de NRA.
Recht om mezelf te verdedigen. Hè? Dat
ja,
is het
kijk, die moord- en wapenlobby, de NRA, de National Rifle Association, die heeft dat ervan gemaakt. Maar in Amerika gaan 33.000 mensen per jaar worden doodgeschoten. Dat is een veelvoud van wat er in andere beschaafde landen gebeurt. Of wel beschaafde landen, moet ik
maar
zeggen.
Maar we blijven ons beroepen op dat.
Ja. Ja, maar zo hebben wij in Nederland ook tikken.
Noemeren zij?
Wij denken dat we de wereld een voorbeeld moeten geven. En dat we ook dat we een soort morele waarde hebben die we aan de wereld kunnen uitdragen.
Ik dacht dat het een beetje aan het slijten was, dat.
Ik mag het hopen, maar zo af en toe komt het weer bovendrijven. Ja. Kijk, er zijn van die dingen die in zo'n samenleving die mensen belangrijk vinden, die steeds naar voren komen. Overigens, vergeet niet, Amerika is de laatste 10, 15 jaar aardig wat naar links opgeschoven. Niet links in de linkse zin, maar een beetje meer naar, van rechts weg. En 65% van de Amerikanen wil een bepaalde vorm van gun control. Uh-huh. Waarom komt dat nou toch niet tot stand? Dat heeft weer met dat politieke systeem te maken. Want die congresleden die dat zouden moeten stemmen, die worden weer door die lobby beïnvloed. Maar goed, het is een gecompliceerd systeem wat die founding fathers in elkaar gezet hebben. En uiteindelijk komt het wel goed, maar het kost wat tijd.
Mag ik je hartelijk danken, Frans Verhagen, over een ontzettend interessant boek, Founding Fathers, zo'n term die je wel kent, maar dan kan
en
je
niet
te verwarren overigens
met de Pilgrim Fathers. Dat doen veel mensen. Hè? Die Pilgrim Fathers, dat waren de eerste immigranten, maar dit zijn echt de grondleggers.
Dit zijn de grondleggers van de huidige Verenigde Staten, hoe die in elkaar zit, de grondwet. Volgende week verschijnt het bij uitgeverij Omnibook. Dank je wel.
Graag gedaan.
Het beestje heet Zenkerella en was eigenlijk nog nooit eerder in levende lijven gezien. Tot nu toe waren er wel bordjes gevonden en nu is het beestje in een klem aangetroffen in Equatoriaal Guinea.
Ook niet levend volgens mij, maar goed.
Nee.
In een klem.
Vaak slecht, ja. Goed. Maar wat is dat nou eigenlijk, die Zenkerella? Een vliegende eekhoorn wordt gezegd, 45 miljoen jaar oud. En hij bestaat dus nog steeds. Dat is bijzonder. We gaan de uitleg krijgen van Nico Verstralen, evolutiebioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. U had het beestje natuurlijk ook wel willen ontdekken, of niet?
Ja, dat wil je altijd heel graag als bioloog.
Want het is heel bijzonder, hè?
Het is een heel raar en heel bijzonder beest. Ja. Vooral omdat hij behoort tot een groep die men wel kende. Maar dit beest nog niet. Men kende het eigenlijk alleen maar als fossiel. Dus dat het nu opeens in levende lijven gevonden wordt, is heel bijzonder. Ja, sowieso is het aantal zoogdieren. Het is een zoogdier. Het aantal zoogdieren wat er nog bij komt is niet zo groot. Hè? Hmm. Kijk, als je nieuwe soorten wilt ontdekken, dan moet je eigenlijk je werpen op de insecten. Of
waarom
de wormen.
Oh, nou dat ja,
daar,
nieuwe...
daar zijn er zo ontzettend veel van. Die hebben we nog lang niet allemaal
op zo'n manier.
Maar zoogdieren, dat begint zo'n beetje
op te raken.
Op te raken. Ja, er is
maar neem ons eens mee naar een vliegende eekhoorn.
Ja, het vliegt door de lucht.
Hij vliegt echt?
Ja, hij glijdt eigenlijk meer dan hij vliegt, hoor. Maar,
het heeft een pluimstaart.
Het heeft een lange staart, ja, waarmee die zich een beetje steunt ook aan de bomen. Als je in tropisch regenwoud bent, verschillende keren geweest ben, maar dan meer in Zuidoost-Azië, dan zie je ze dus ook vliegen door de lucht. Vooral een beetje 's avonds. Dan zie je ze zo over de rivier van de ene boom naar de andere boom.
Maar ze kunnen echt een end vliegen.
Ja, een meter of 20, 50 misschien wel.
Oké, dus het is niet alleen maar springen, want dat zo stelde ik het me voor, verspringen. Nou ja.
Ja, maar ze hebben natuurlijk de echte vliegende eekhoorns. Ingewikkeld is, dit is geen echte vliegende eekhoorn.
Oh jee.
Maar de echte vliegende eekhoorns die hebben een huidplooi tussen hun voor- en achterpoten. Waarmee ze dus zich uitspreiden en dan een heel eind door de lucht kunnen glijden.
Een soort van vleugels, ja. Waarom is dit geen echte dan?
Het is geen echte, omdat het weer, dat is een beetje ingewikkeld. Omdat het is een Afrikaanse soort, laat ik zo zeggen. De echte vliegende eekhoorns, dat zijn soorten van Zuidoost-Azië. Ook in Afrika komen ze voor. En het lijkt er ook heel erg op, maar evolutionair gezien is het een aparte ontwikkeling. Bij de zoogdieren heb je dat heel erg. Die zijn geëvolueerd in Azië, in Afrika en ook trouwens in Amerika, apart van elkaar. Dus interessant is dat je nou in Afrika... zie je binnen de knaagdieren een groep die dat vliegen uitgevonden heeft... terwijl ze dat in Azië ook uitgevonden hebben. Maar een hele andere groep eigenlijk, ook knaagdieren... maar echte eekhoorns. En als je in het tropisch regenwoud loopt... dan snap je ook precies waarom dat zo is. Wat is namelijk het geval? Je hebt daar de gigantisch hoge bomen. 50, 60 meter in de lucht, wat je vanaf de grond gewoon helemaal niet ziet. Maar daarboven die boom, daar gebeurt het. Want daar schijnt de zon, dus daar heb je bloemen, daar heb je zaden... daar heb je insecten, daar heb je de hele primaire productie... die is weg van de bodem.
Ja, ja, ja.
Wat we hier hebben met struikgewas en zo... dat zit daar allemaal op 50 meter in de lucht. Dus daar moet je zijn. En daar zit ook heel veel. En ja, als je daar bent, dan moet je ook zorgen dat je niet naar beneden dondert. Als je beneden bent, dan moet je weer een andere boom inlopen. Dus het is veel makkelijker, en dat zie je ook, dat al die beesten doen... van de ene boom naar de andere. Vliegende eekhoorns... Vliegende makies bijvoorbeeld, Dermoptera. Dat zijn dan geen knaagdieren, maar een beetje een aparte groep verwant aan de primaten. De vleermuizen natuurlijk, maar nou zijn die daar weer ietsje minder duidelijk. Maar dus ook deze zogenaamde vliegende stekelstaart-eekhoorns. Maar die zitten al in Afrika.
Maar goed, dit beestje blijkt al 45 miljoen jaar te bestaan.
Ja.
Knap.
Zijn er nog veel meer beesten die zo lang bestaan?
Ja, die zijn er. Er zijn zeer waarschijnlijk ook beesten die wij nog niet kennen, die bestaan en die we nog niet ontdekt hebben. Maar goed, dat wij ze niet ontdekt hebben, betekent niet dat ze niet bestaan.
Nee,
nee, maar ook al zo lang.
Ja, ja, ja hoor. Ja, er zijn diersoorten die nog veel langer bestaan.
Noem er eens een.
Nou, als je denkt aan bijvoorbeeld de saurokant, dat is ook een bekend voorbeeld van een levend fossiel. Dat was een vis. En dat was eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Die kende men helemaal niet. Men dacht dat die uitgestorven was, maar men kende wel de fossielen. Het is een hele grote vis van een meter, anderhalve meter lang. Die leeft voor de kust van de oostkust van Afrika. Dus in de buurt van Madagaskar en Zuid-Afrika. In de diepe oceaan. Die is pas in 1928 ontdekt... doordat een of andere bioloog op de markt liep en dacht van... hé, wat is dat voor vis? Die ken ik uit de boekjes als fossiel. Maar nu bleek hij opeens in levende lijf aanwezig te zijn. Nou, die dateert van een periode zo ongeveer 120 miljoen jaar geleden. Dus die was 120 miljoen jaar geleden... ja, was die niet bekend, om het zo maar te zeggen. Men dacht dat ze uitgestorven waren, een vrij grote groep. En men vindt er een. En dat is, dit is heel vergelijkbaar met de saurokant.
Er is in uw vakgebied echt gejuicht, hè?
Ja, zonder meer, ja. Het interessante is ook vooral dat hier... dit was een beest waar weliswaar in een strik gevonden is.
Hoe groot eigenlijk? Want dat
halve meter met staart ongeveer. Een beetje vergelijkbaar met onze Europese eekhoorn.
Ja,
het is niet, geen heel klein beestje, nee.
Maar goed, in een strik, in een val?
Ja, dus kennelijk... leeft hij ook wel een beetje op de grond. Dus hij valt eigenlijk tussen de springhazen... en de echte vliegende stekelstaart eekhoorns.
Heel duidelijk, ja.
Ja. Dus het is eigenlijk een beest wat het vliegen nog een klein beetje moest uitvinden. Dus hij kan het wel een beetje... maar hij heeft niet de aanpassingen die de echte vliegende stekelstaart eekhoorns hebben.
En was het nou zo dat jullie als wetenschappers eigenlijk wel wisten... dat er wel zoiets moest zijn... en dat je die op een goed moment toch ergens tegen het lijf zou lopen? Of was dat niet zo?
Ja, ik denk dat de specialisten wel wisten dat er zoiets zou moeten zijn. Want er zijn ook levende stekelstaart-eekhoorns die hieraan verwant zijn. Maar er was dus in de fossiele lijn die ophield... waar je denkt, nou, alleen maar botjes van tot en met 50 miljoen jaar geleden...
Mm-hmm.
En ja, dat daar opeens dus een levend beest ook bij hoort... dat zijn ontdekkingen van de bovenste plank. Dat wil je als bioloog allemaal graag doen.
Wat is het meest bijzondere aan die ontdekking? Wat leer je daar dan van? Wat maak je daaruit op?
Nou, dat er eigenlijk dat vliegen gewoon meerdere keren ontstaan is. Dat is interessant in de evolutie. Kijk, je moet je voorstellen, om te kunnen vliegen heb je die huidplooien nodig.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet zomaar. Dat vereist een zekere tijd evolutie. Gezien het feit dat het zo ontzettend... en dan zie je dus hoe dit werkt... ontzettend handig is om dat te doen... om van de ene boom naar de andere te springen of te glijden... zie je dus dat verschillende keren ontstaan is. Bij deze groep in Afrika, bij een andere groep... de echte vliegende eekhoorns in Azië.
Ja, dat vertelde u net al. Dat is dan, ja, dat leer dat je hiervan.
Dat vind ik het bijzondere, ja. Dus het is een mooi voorbeeld van ja, wat de biologen noemen convergente evolutie.
Maar dat weet ik dan weer niet. Nou, dat is wat u net heeft uitgelegd waarschijnlijk.
Ja, dus dat
verschillende plekken...
Op verschillende plekken verschillende uitvindingen gedaan worden... die heel erg vergelijkbaar zijn. Ja, ja,
ja. Want u bent zelf ook op zoek naar vliegende eekhoorns, hè?
Wij waren daar naar op zoek, ja. Je kunt in het tropisch regenwoud zijn er fantastische beesten. En er zijn er heel veel van verschillende soorten. En als je s'avonds met een jeep met een scherpe schijnwerper... ook door het bos rijdt over het pad... dan zie je ze ook zitten in de bomen, want hun ogen lichten op. En dan, en dan schijn je erop en dan zie je, hey, er zit er eentje. Hele, hele leuke en interessante beesten.
Maar je krijgt ze moeilijk te pakken en zo. Je weet nooit of het eentje is die al ontdekt is... of die helemaal nieuw is.
Ja, nou ja, de meeste zijn wel beschreven... want biologen die houden daar erg van. En deze is nieuw. Deze is ontdekt... Ja.
Het is zo leuk als je de wetenschappelijke verslagen leest... in die wetenschappelijke bladen, de euforie die er ontstaat. Ja. Dat is voor ons buitenstaanders bijna onbegrijpelijk... maar dit is echt een Nobelprijsfeestje ongeveer, hè?
Nou, dat gaat te ver, vind ik. Maar ik kan wel voorstellen dat die Amerikaan Eric Seifert... dat hij dit heel erg interessant vond. Heel veel van deze soort doorbraken die komen door DNA-onderzoek. Dus dat wij tegenwoordig van... dit soort dieren, ook al zitten ze in fixatief... in alcohol worden ze bewaard of ook al zijn ze opgezet... dat je er toch een DNA-monster uit kunt halen. En het DNA geeft eigenlijk de evolutionaire historie weer. Dus je kijkt naar het DNA en dat vergelijk je met andere levende dieren... en dan zeg je van, hey, deze past daarbij... of deze hoort daar helemaal niet bij. En dus dat bijvoorbeeld die springhazen verwant zijn aan deze dieren... dat is ook volkomen krankjoren. En dat is eigenlijk alleen maar op basis van het DNA-onderzoek. Dus dan, je reconstrueert evolutie en je ziet dat daar... met name in de evolutie van de zoogdieren zo ontzettend veel verrassingen in zitten. Zoveel dat je denkt van, dat klipdassen verwant zijn aan olifanten. Dat deze springhazen verwant zijn aan dit type eekhoorns. De ene ontdekking na de andere. Maar... ja, voor heel erg vanwege de toepassing van DNA-onderzoek in de evolutiebiologie.
En zo kom je er ook achter dat zo'n beest dus uiteindelijk 45 miljoen jaar is ontstaan. Dat vind je op die manier uit.
Ja, want die
en dat is DNA... niet zomaar een gokje.
Nee, dat is allemaal statistisch uitgerekend en al uit de DNA-sequenties. Dus die vergelijk je. En dan kijk je naar wanneer je de voorouder van die... verschillende sequenties die je nu hebt, zou kunnen reconstrueren. En dan kun je uitrekenen hoe lang dat geleden is. Dat noemt men de moleculaire klokberekeningen. Er valt heel veel, er is heel veel aan de hand op dit moment in de evolutiebiologie. Ik ben erg blij dat ik evolutiebioloog ben.
Ja, het klinkt ook spannend, moet ik zeggen, hoor.
Ja, zonder meer.
Gaat u nog een beetje ontdekken?
Ik werk zelf eigenlijk aan de VU, de Vrije Universiteit... eigenlijk aan ongewervelde dieren. En daar valt nog veel meer in te ontdekken. Ik zal u vertellen dat ik kort geleden kwam ik bij kennissen... en die wezen mij op een stelletje hele kleine vlindertjes. En dat waren motjes, de zogenaamde motvliegen. Het waren geen motjes, maar eigenlijk vliegen. En ik zei van, als je nou nog nieuwe soorten wil ontdekken... dan moet je aan die beesten gaan werken. Okay.
De uitleg dus over de ontdekking van een nieuwe diersoort... de Zenkerella, een soort vliegende eekhoorn. U hoorde Nico Verstraeten, evolutiebioloog... verbonden aan de VU in Amsterdam.
Thuis bij AfroTros.
NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
Met Katrien Straatman.
Bijna 3,2 miljoen mensen hebben gisteravond naar de hockeyfinale van de vrouwen gekeken. Daarmee was de wedstrijd Nederland-Groot-Brittannië de beste bekeken sportwedstrijd van deze Olympische Spelen. De Oranje Vrouwen verloren na shootouts en moesten na de gouden medailles van Peking en Londen nu genoegen nemen met zilver. Ziekenhuizen en ambulances in Amsterdam hebben steeds meer hun handen vol aan toeristen. Dat schrijft het Parool. Hierdoor raakt het personeel overbelast en het zorgt voor communicatieproblemen. De meldkamer van de ambulance in Amsterdam overweegt om tolken in te zetten. Een Amerikaans onderzoeksteam gaat naar Turkije om uit te zoeken wat er waar is van de beschuldigingen richting geestelijke Fethullah Gülen. Gülen woont in de VS en de Turken hebben om zijn uitlevering gevraagd. Ze zijn ervan overtuigd dat hij achter de mislukte coup-poging van vorige maand zit. En de bekende Amerikaanse Yellowstone River is per direct gesloten vanwege massale vissterfte. Duizenden vissen zijn de afgelopen dagen plotseling gestorven, waarschijnlijk door een parasiet. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen is een stuk van bijna 300 kilometer van de rivier afgesloten voor publiek. En dat zijn de hoofdpunten.
NPO Radio 1.
Met Niels Heidhuis.
Nee, de laatste dag van de Radio 1 Sportzomer is begonnen. Wat is er vandaag te horen? Vandaag spelen twee Nederlandse vrouwenploegen om brons. De handbalsters en volleybalsters gaan proberen toch eremetaal terug mee naar huis te nemen. Maar ook zijn er nog Nederlanders die nu pas in actie komen. Voor taekwondo-ka Resmi Oginck beginnen pas vandaag de spelen. Ook Martijn Grimius is nog in Rio. Na 2 weken Brazilië krijgt hij de plaatselijke gebruiken een beetje door.
Ja, maar lang niet alles natuurlijk. En daarom ga ik vandaag langs bij de Nederlander Malte Huthoff. Hij heeft met een knipoog een online cursus over het hoe en waarom in Brazilië ontwikkeld.
De Finnen hebben zo hun eigen sportvoorkeuren. Laarzen gooien, vrouwsjouwen en schansspringen. Maar volkssport nummer 1 in Finland is pesäpallo, oftewel Fins honkbal. Maar buiten Finland wordt daar weinig van begrepen.
Ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist niet dat het bestond. Ik ken honkbal zoals... Als wij het hier spelen en zoals het in Amerika gespeeld wordt. En Fins honkbal heb ik echt serieus nog nooit van gehoord.
Toch was het in 1952 een Olympische sport. Meer daarover straks rond 14:15 in de serie Verdwenen Olympische Sporten. Na 11 in standpunt zomer gaat het over Turkije. Gisteren zei de Turkse ambassadeur bij de EU dat het graag in 2023 lid van de Europese Unie wil worden. Het jaar dat de Republiek 100 jaar bestaat. Hoewel de relatie tussen Turkije en de EU op een historisch dieptepunt is, gelooft hij dat die vlekken makkelijk kunnen worden weggepoetst. De stelling is daarom: Turkije moet uitzicht houden op het EU-lidmaatschap. Wat vindt u? En ik nodig Turkse Nederlanders nadrukkelijk uit om ook te reageren op 0800 1101. Want we zijn natuurlijk ook op zoek naar mensen die die stelling willen verdedigen. Turkije moet uitzicht houden op het EU-lidmaatschap. Wij praten onder andere